En wat ben je aan het doen?
Zoeken naar nieuws, man.
This is the TPO podcast.
Halsema nog niet af van blamage rond Holocaust Museum.
Het is krankzinnig dat je voor kankerjood wordt uitgemaakt terwijl je naar het Holocaust Museum loopt.
Gulagvereniging werft onder studenten.
De jongerenbeweging is verbonden aan de nieuwe communistische partij Nederland. Het is voor het eerst dat deze tak zich ook aan de UvA vestigt.
En Trump op stoom voor de verkiezingen.
He's the worst president we've ever had and the most incompetent president we've ever had. Other than that, I think he's doing an excellent job. Do we agree?
Aflevering 544.
Ranting and Reason.
Bert Brussen.
Roderick Phalo.
This is the award-winning TPO podcast.
Good evening, Bert.
Good evening.
Ben je weer thuis?
Ja. Vertel even nou verder over Jaffe Vink.
Ja, ik was gisteren op de première van de nieuwe Oliver Stone film Nuclear Now. Over de noodzaak van kernenergie tegen klimaatverandering. En hoe de angst voor kernenergie deze eindeloze energiebron bijna de nek heeft gekost. Of de nek heeft omgedraaid, hoe zeg je dat? Ik kwam een aantal mensen tegen. Onder andere Jaffe Vink, inderdaad. Dat is een voormalig journalist van Trouw. En weet je, soms denken wij, zeggen wel eens iets van Trouw. Hè? Wij hebben best wel eens af en toe kritiek omdat het zo'n correcte krant is. Maar hij heeft dat aan de lijve ondervonden. En het blijkt nog veel erger te zijn dan we weten. Hij is daarmee bezig een boek over aan het schrijven. Dus ik ben met haar reuze benieuwd.
Oh, heel goed.
Ja, hij was de oprichter van Letter en Geest in 88 volgens mij. Hij werd uitgekotst daar op die redactie door een deel van de redactie, moet ik zeggen.
Zeker.
Omdat hij daar toch wat af en toe wat conservatieve meningen verkondigde. En nogal wat kritiek had op de multiculturele samenleving onder andere. Nou, dat is allemaal geen nieuws, maar het is wel heel leuk om hem in levende lijven te ontmoeten en even met hem te praten.
Ja, het is een aardige vent. Meestal heeft hij ook een prachtige striktas om. Ja. Een keurige heer. Maar ik herinner me inderdaad dat in die tijd... Ja, dat was natuurlijk absoluut not done. Dergelijke conservatieve oprispingen in media. En Jaffe Vink was zo'n beetje de enige die dat dan dapper volhield. En ik weet dat hij echt, volgens mij is het in de jaren 90... schreef hij dan brieven aan zijn dochter over de toekomst... waarin hij inderdaad dat soort waarschuwingen deed... Over multiculturele samenleving en dergelijke. Nou, dat menig journalist kon zijn bloed wel drinken. Hij heeft destijds ook nog het roemruchte blad Opinio opgericht. Een papieren blad in een roze papieren waren dat. En dat was inderdaad een conservatief weekblad, of conservatief maandblad, samen met die, ik weet zijn naam even niet meer, van de conservatieve Edmund Burke Stichting. Ja. En dat was eigenlijk, wat ik zeg, nog voor de hele fortuinrevolte, zal ik maar zeggen.
Ja, dus inderdaad, hij was wat dat betreft wel een voorloper.
Behoorlijk. Het is interessant om te zien hoe in die tijd... het dus uitgerekend Trouw was waar dat kon. Want die rubriek Letter en Geest was heel goed.
Ja.
Ook omdat alle andere kranten waren natuurlijk zo progressief als de Neten. Ja. En de Telegraaf was populistisch. Dus Trouw was christelijk. Dus daar kon je ook dat conservatieve denken nog kwijt.
Ja.
Tot op zekere hoogte. En toen is het misgegaan. En is hij natuurlijk inderdaad uiteindelijk... uitgewerkt, want dat moeten we niet willen met z'n allen, mensen die ook nog eens een keer nadenken.
Nee, toen is de Trouw links, definitief links afgeslagen.
Exact.
En het hele keurige politiek correcte gedachtegoed heeft het zich eigen gemaakt. Ik ben benieuwd naar het boek wat hij over die periode aan het schrijven is.
Ja, ik ook.
Want het is een goede schrijver. Ik kwam toch ook weer, Bert, dat vond ik toch wel heel leuk, opnieuw luisteraars van de podcast tegen. Mensen die naar mij toe komen, die mij dan aanspreken op onze podcast. Wat 1, ontzettend leuk is. En 2, een indicatie ook is dat er toch echt veel geluisterd wordt naar de TPO-podcast.
Ja, en dat het dus ook echt iets beweegt bij mensen.
Ja.
Ze zijn er dan ook echt fan van je. Het is niet alleen dat ze luisteren, maar als ze je herkennen... En in jouw geval is dat nog vrij makkelijk ook. Dan spreken ze je ook aan.
Ja.
Dus ze zijn er ook echt nog wel echt betrokken genoeg... om daar ook echt contact voor mee te zoeken, zal ik maar zeggen.
Ja, precies. Nuclear Now is dus een nieuwe film van Oliver Stone. Ik ga hem zien. Hij draait in heel Nederland. Het heeft heel veel moeite gekost om die film gedraaid te krijgen in Nederland. Omdat het ongelooflijk, jongen, dat kernenergie nog steeds zo'n taboe is.
Nou ja, kijk, Oliver Stone is natuurlijk een invloedrijke stem in het debat. Wereldwijd, zal ik zelf durven zeggen. Ja. Dus dat gaat... gaat de goede richting op. Door als Oliver Stone iets maakt, dan is het en goed en het is iets wat, waar mensen nog heel lang over napraten.
Ja, Nuclear Now heet hij. Laten we kijken naar het nieuws van vandaag. Want zojuist komt het IDF, dus het Israëlische leger, met het nieuws dat een hoge militair van Hamas gedood is. Het zou gaan om Faik Mabou, iemand van de interne afdeling interne veiligheid. En waar zat hij?
In het ziekenhuis.
Ja, in het Shifa ziekenhuis.
Zielig voor de NOS en de Volkskrant.
Ja.
En eigenlijk nog heel veel meer media, want die hebben er vandaag bij alles aan gedaan om het erop te laten lijken dat Israël die vuile terroristische staat zomaar aanvallen uitvoert op onschuldige vrouwen en kinderen in ziekenhuizen.
Ja. En deze man is daar volledig verantwoordelijk voor. Die hele Hamas is verantwoordelijk voor de doden die vallen bij dit soort acties. Want hoe bestaat het dat je dat tuig gewoon, dat je gewoon denkt dat je zieken en mensen in een ziekenhuis gebruikt als levensschild? Dan ben je toch wel echt zo verrot in je hoofd.
Of heel slim, omdat je weet dat de meeste liberale media dan meegaan in je spin. Oh ja. En zeggen, oei, 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 dat mag natuurlijk niet, hè, ziekenhuizen aanvallen. Dus weet je dat je daar ook lekker veilig zit.
Ja. Overigens, de catastrofe die de Palestijnen nu in Gaza treft, wordt door die andere Palestijnse autoriteit volledig op het konto van Hamas gezet.
Heel goed.
In een statement van de Palestijnse Nationale Bevrijdingsbeweging, Fatah, dus de partij van de Palestijnse president Abbas, heeft Fatah het over een eenzijdig avontuur aangegaan op 7 oktober... dat tot een catastrofe leidt die nog rampzaliger, vreder en gruwelijker is dan de catastrofe van 1948... Dus dat is het moment dat de burgeroorlog ontstaat tussen Joden en Palestijnen bij de onafhankelijkheid van Israël. Ze zeggen dus eigenlijk, Hamas, jullie zijn verantwoordelijk voor deze ramp.
En terecht, ja. Zielig voor die mensen die op stations gaan demonstreren, hebben ze weer een bondgenoot minder.
Er is 0 kritiek op Hamas.
Nee, en dit weekend publiceerde de Telegraph in de Britse krant een uitgebreid artikel over een hoogleraar van de University of Pennsylvania, geloof ik. Een hoogleraar statistiek. Die heeft uitgezocht hoe dat eigenlijk zit met die dodenaantallen die Hamas telkens noemt. En daaruit blijkt dat het statistisch onmogelijk is dat de aantallen die worden genoemd ook kloppen. Bijvoorbeeld ook dat er mensen worden genoemd die sterven en later ineens weer opduiken en kennelijk toch weer levend zijn. En ook de verhoudingen tussen het aantal burgerslachtoffers en het aantal strijders klopt voor geen meter. Die hoogleraar zegt van ja, kijk, het probleem is dat media dat allemaal klakkeloos aannemen. Ja. Onder andere op basis van organisaties als de World Health Organization en de Verenigde Naties. Die zeggen maar de aantallen van Hamas die kloppen altijd wel. Want die Hamas-autoriteiten die liegen niet. Terwijl dat ook organisaties zijn die soms gewoon banden hebben met Hamas. Of voor een gedeelte afhankelijk zijn van Hamas. En daardoor helemaal geen belangrijke partijen zijn. Bovendien, ja, je kan toch verwachten dat een terreurorganisatie als Hamas per definitie niet betrouwbaar is als het gaat om het noemen van aantallen. Laat staan om het noemen van aantallen slachtoffers van vrouwen en kinderen en onschuldigen. Ja. Dan weet je natuurlijk per definitie dat zal wel niet helemaal kloppen.
Ja.
Maar wat er ook in het Telegraph-artikel werd beschreven, is dus dat. Kijk, de liberale media die zijn zo gewend aan die bias die al, nou, pak een beetje sinds 1948 bestaat, zo'n beetje, dat Israël fout is en Palestina zielige slachtoffers zijn, dat ze het maar blijven overnemen. Ik zag laatst, vorige week of 2 weken geleden, RTL Nieuws had er gewoon de kop Hamas, dubbele punt, al voor zoveel miljard euro schade aangericht in Gaza.
Ja,
het leek bijna een soort artikel van de Speld of zo, weet je wel? Dat je denkt van ja, dat is, als Hamas zegt zoveel miljard euro schade, dan denk je natuurlijk, ja, dat zal dan nog wel, zal ik me nog maar eens even niet brengen. Bij RTL Nieuws, hoppakee. NOS net zo.
Ja, en volgens mij wordt er dan ook nog gedacht van, nou weet je, als we de bron erbij zetten, dan moeten mensen zelf maar uitmaken of het klopt of niet. Je moet het juist zorgen dat je met betrouwbare bronnen werkt. En dan kan je niet zomaar zeggen, Hamas, dubbele punt. Dit zijn het aantal slachtoffers, dit is de schade.
Zet er dan bij van wat Israël, weet je, hoeveel die er telt. Of welke organisatie er ook is, die telt.
Ja.
Maar of zet het er niet bij, want je kan niet zeggen, ja, maar ik verwijs alleen naar de bron. Ja, ze kunnen wel bezig blijven. Dan kun je alles wel opschrijven.
Ja, precies.
Want het is een bron die het zegt.
Ja. Ik zag een grafiek die ook heel vaak gebruikt is, maar met een kaarsrechte lijn het aantal slachtoffers omhoog gaat. Dus dat is statistisch ook onmogelijk.
Dat was precies het punt, inderdaad. Statistiek houdt gewoon rekening met wat zeg maar logische opvolgingen zijn.
Ja, precies.
Je kan niet van de een op de andere dag zoveel 10.000 slachtoffers erbij tellen. Terwijl je tegelijkertijd weet van nou, er zijn zoveel aanvallen uitgevoerd. En ik moet rekening houden met de factor dat. Nou, Israël is een heel modern leger, een hypermodern leger. Dus het zijn ook precisiebombardementen. En we weten uit de geschiedenis, uit het verleden ook, dat Israël toch echt een hoop doet om burgerslachtoffers te voorkomen. Ja, dan klopt het niet als je ineens een statistiek hebt waar dat kaarsrecht omhoog gaat. Ja. Zo werkt dat natuurlijk niet.
Het begon zeg maar met 5.000, toen 10.000, toen 15.000, toen 20.000, toen 25.000. Weet je wel.
Maar,
alsof in een oorlog iets perfect loopt met 5.000 per keer omhoog.
Dat was dus ook waar die hoogleraar statistiek op uitkwam. Van ja, dat lijkt bijna. Ze hebben bijna elke dag melden ze het exacte aantal, hetzelfde aantal doden en gewonden.
Ja.
Dat is natuurlijk niet zo in een oorlog. Want de ene keer vallen er heel veel en de andere keer heel weinig. Dus dat geeft al aan dat ze daar van tevoren een model hebben bedacht wat ze elke dag de wereld insturen.
Ja. Fatah, die benadrukt nog even in dat statement ook wat alle Hamas-fans in Nederland graag vergeten. Namelijk hoe Hamas in 2007 in Gaza de staatsgreep pleegde en alle oppositie de kop indrukte. Er wordt altijd gezegd, ja, Hamas is democratisch gekozen. Ja, dat is wel zo, maar onmiddellijk na de verkiezingen is er echt een gruwelijke dictatuur ontstaan daar, waarin iedereen onder de knoet van Hamas leeft. En er geen oppositie mogelijk is. Hamas-fans, dat zijn ook fans van de dictatuur en van een hele gruwelijke dictatuur.
Ja, Poetin is ook democratisch herkozen. En Kim Jong-un ook en zo.
Ja.
Dat is natuurlijk dat is niemand die denkt dat het ook echt een democratische partij is. Of dat er serieus democratische verkiezingen zijn waar mensen uit verschillende partijen kunnen kiezen. En zonder ook maar enige dwang en met internationale waarnemers kunnen stemmen of zo.
Nee.
Ja,
precies. Ja. Open deur. De gemoederen over de luidruchtig verstoorde opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam vorige week zondag, die zijn nog lang niet bedaard. Begrijpelijk, want de burgemeester graaft zich in haar eigen gelijk. En fel ook. Dramatisch interview met de burgemeester in het Parool afgelopen vrijdag. Daarover zo meteen meer. Maar even het geluid nog. Dit is op 50 meter afstand van Halsema en de genodigden voor het Holocaust Museum. Halsema is op de beelden te zien, dus meer dan 50 meter is het niet. Zionisten. Oprotte kankerzionisten. Ja. Ja, dan krijgen we dat weer. Over de luidruchtige en onverwachte grote groep anti-Joodse en anti-Israël betogers wordt haar op een gegeven moment in dat Parool-interview gevraagd. Is de informatiepositie van de driehoek van burgemeester, openbaar ministerie, politie goed? Want bij eerdere demonstraties was het ook wel eens een verrassing hoeveel mensen er opeens kwamen opdagen. En dan zegt zij, wanneer dan? En dan zegt hij, nou bijvoorbeeld bij de Black Lives Matter demonstratie.
Precies.
En dan zegt ze, dat is de enige keer geweest. Ik vind deze vraag suggestief en vervelend. Want daarmee raak je niet alleen mij, maar ook aan de politie. De informatiepositie van de politie is uitstekend. Nou, ik vind dat echt geen reactie voor een burgemeester. Dat ze zich irriteert aan een vraag, dat mag best. Maar je gaat dat niet als argument gebruiken.
Ja, dit is hoe Halsema werkt, vrees ik. Terwijl, ja, weet je, geef gewoon een antwoord op de vraag.
Precies.
En wees blij dat die journalist een kritische vraag stelt. Daar ben je burgemeester voor.
Ja.
Maar die geeft geen antwoord op de vraag. Zeg ja, ik vind het een vuile vraag. Ja, dat zal me wel, maar wat geeft nou gewoon antwoord op de vraag?
Ja, dat een journalist met die vraag de politie raakt. Nou, ik vind het echt waardeloos. Op een gegeven moment komt er ook de vraag van wat Wilders twitterde, weet je wel. Het riekt naar een politieke actie van extreem linkse burgemeester van Amsterdam. Nou, dat is typische Wilders taal. En dan vraagt de interviewer van het Parool, wat vindt u daarvan? En dan zegt zij, De heer Wilders argumenteert niet, maar intimideert. En met mij heeft hij een verkeerde getroffen, want ik ben daar absoluut niet van onder de indruk van zijn geblair. Ik denk dat hij deze week ook wel aan het kortste eind heeft getrokken, aangezien zijn eigen partners bij de coalitieonderhandelingen niet eens het vertrouwen hebben in hem als bestuurder. Dus dan pakt ze iets heel anders erbij, wat helemaal...
Precies.
Dit is zeg maar zandbakken gedrag van een kleuter.
Exact, dat was dus ook... Ik las dit fragment ook, het stond op geen stijl. Ik dacht ook van, dit klinkt meer als een kleuterspeelplaatsgevecht dan als een burgemeester die ook gewoon kan zeggen, de heer Wilders heeft vrij van meningsuiting, ik hoef daar niet op te reageren.
Ja, dat kan ook. Ik denk dat Wilders er verstandig aan doet om eens te bedenken hoe hij na 100 dagen toch iets van een werkbaar kabinet in elkaar kan sleutelen. Ja,
wat heeft het nou mee te maken?
Niets! Helemaal niks! Maar dat is echt kleutergedrag, Bert.
Nou, dit is Halsma. Die neemt dingen heel snel persoonlijk. En die wordt dan zo rancuneus als een ijzige heks. En dat gaat de hele tijd zo. Maar altijd dat vieze spelen naar anderen. Dus dan stel je een goede vraag en dan is het ja. Als je deze vraag stelt, ben je eigenlijk moreel schuldig aan het in discrediet brengen van de politie. Ja. Want die hebben juist een hele goede informatiepositie.
Ja,
ja, dat zal toch een beetje journalist. Maar goed, dit was een pro-journalist. Maar een normale journalist zal dat verder niet zoveel kunnen schelen. Die wil gewoon een antwoord op de vraag. En zo gaat het. Dat is typisch Halsma. En ook typisch GroenLinks. Toch vinden dat je beter bent. Dus als het over Wilders gaat, niet alleen zeggen wat je als goede burgemeester zou moeten doen. Zeggen ja. Wilders kan dat wel zeggen. Ik hoef daar verder niet op te antwoorden hier.
Ja.
Dat zou een terecht antwoord zijn. Wilders die twittert iets. Prima, ik hoef daar verder niet op te reageren. Nee. Toch nog maar even benadrukken hoe kut je het eigenlijk vindt dat er een radicaal rechts regering op handen komt.
Radicaal rechts, ja.
Maar wel elke keer mekkeren en jammeren als er maar weer eens duidelijk wordt gemaakt dat de burgemeester van GroenLinks misschien niet zo heel ver boven de partijen staat van het college van BMW. Zoals daar onder andere GroenLinks daar nogal grote invloed op heeft.
Ja.
Dan is het van oei. Maar ik sta heus boven alle partijen hoor. Ja, dat zal dan wel. Maar dat zou het leuk zijn als je dat ook een beetje een keer laat zien.
Ja, ze zit helemaal in de verdedigingshouding. Want waar het natuurlijk om gaat is, het is natuurlijk heel erg triest geweest voor al die Joodse mensen die bij die opening waren om voor kankerjood te worden uitgemaakt. En als je dat nou als burgemeester werkelijk intens raakt, dan waarom geef je dan niet die verdediging op en zeg je, joh, we hebben het echt, we hebben dat verkeerd ingeschat. En
ja, precies.
Waarom kan je dat niet zeggen, man?
Dat is toch de enige wat je dan hoeft te zeggen. Maar het hele verhaal. Dan gaat ze uitleggen hoe dat zat. Met dat er dan iemand was die in die Holocaustmuseum was. En wilde denken en dan die dingen hoorde. En een heel verhaal over, ja, dat kon ik toch niet weten. Dat wist ik toch ook niet van tevoren. Zus en zo. Ja. En hij liep zomaar ergens anders heen. Dus het eigenlijk nog een beetje zijn schuld. Maar hier kan toch ook gewoon zeggen, ja. Ja, ik heb dat, wij hebben dat gewoon niet goed ingeschat. Want ja, we dachten van er komen wat mensen die komen een Palestina-sjaal laten zien. Maar niet dat ze dan kankerzien is geroepen. Laat staan dat ik dacht van we konden ze horen daar.
Ja.
Dan zeg je toch ja, sorry, want er gaat wel eens wat mis. Het is ook niet makkelijk als je in een stad als Amsterdam allerlei groepen de ruimte moet geven.
Ja, ja. Er verschuilt zich voortdurend in die protocollen, terwijl het hier om gaat.
Het is krankzinnig dat je voor kankerjood wordt uitgemaakt terwijl je naar het Holocaustmuseum loopt. Het is krankzinnig dat je antisemitische leuzen aan je hoofd geslingerd krijgt terwijl je daar juist bent vanwege de Holocaust. De verdediging van de gemeentebestuur is, ja, dat staat in de wet, dat mag. Op gehoorafstand, op zichtafstand, dat is iets anders dan onder je neus. Ze schreeuwden hard genoeg om een paar honderd meter verder nog gehoord te kunnen worden.
Ja, dit is iemand van het Joods Beraad in Amsterdam. Hier gaat het om.
Ja, precies.
Weet je, hou op met die verdediging en hou op met dat agressieve naar zo'n parooljournalist die gewoon normale vragen stelt. Kap daarmee.
Ja, het punt is dat als je zo'n verdediging voert, dat juist extra de verdenking op je laat. Ja. Dat je daar toch meer op de hand bent van die demonstranten.
Ja, of het groeit boven de pet, dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Zoveel bestuurservaring heeft ze nou ook weer niet. Ze zit er nu, hoe lang? 4 jaar is ze burgemeester. Maar ja, daarvoor was ze gewoon politicus. Het is niet een echte bestuurder. Het kan ook gebrek aan ervaring kunnen zijn.
Nee, het is geen bestuurder. Ze was vooral heel goed als Kamerlid.
Ja. Bert Brugge.
Rosen, Roderick Balo.
Ranting and Reason. This is the TPO Podcast.
Zometeen Don Lemon en natuurlijk Donald Trump. Die heeft ook weer de gemoederen bezig gehouden afgelopen weekend. Even kijken naar onze eigen petje afpagina. Want we hebben 61% van ons nieuwe doel gehaald. En dus is er nog een weg te gaan. Zeker voor onze dinsdagluisteraars die nog geen vrijdagluisteraars zijn. De stand is 3074 van de 5000 petjes. Het is de hoogste tijd om weer eens wat luisteraars op te roepen om zich te
melden.
En wel voor
de TPO Podcast.
Is er ook op vrijdag. Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Wokweek.
I'm gonna live in a democracy, but I never want to be offended again. Well, you're an idiot.
100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
Keep the show running.
Word lid abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve vrijdagshows.
The award-winning TPO Podcast.
Ga naar tpopodcast.nl.
Thank you.
Thank God it's Friday.
Yeah. En als je dan lid wordt van onze Vrijdagclub, laat dan ook even een berichtje achter op onze petje afpagina. We gaan naar Amerika.
TPO Podcast.
Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
This is CNN Breaking News.
We have never, ever, ever, ever failed in America.
It's an incredible way of putting it.
Tell them the truth matters.
It's an incredible way of putting it.
This is a Russian intelligence disinformation campaign.
Why isn't Joe Biden angrier about all of this?
How stupid can you be?
This is a classic example of the right-wing media machine.
It just lacks credibility.
Go ahead. We hebben het vrijdag gehad uitgebreid over de clash tussen Elon Musk en de voormalige linksbuiten van CNN, Don Lemon. Of Don Lemon. Klein stukje nog over die ruzie.
Hi everyone, Elon Musk is mad at me. And I just put out a statement about what happened between him, me and the interview that he is apparently so upset about.
Het hele interview staat online. Het is te zien op YouTube, het is te zien op X en... Ja, ik heb er stukken van gezien. Ja, ik vind toch dat Musk, die wint het van Don Lemon. Hij blijft vrij relaxed. We kunnen daar vrijdag nog wat dieper op ingaan. Maar even één voorbeeldje eruit gehaald over, gaat over hate speech en het censureren of modereren van wat mensen posten op X.
They're not illegal, but they're hateful and they can lead to violence.
So Don, you love censorship, is what you're saying.
No, I don't love censorship.
Then why are you asking?
I believe in moderation, but I don't believe in
censorship. Moderation is a propaganda word for censorship.
But don't you think free speech is one thing, right? Or not, you know?
Look, if something's illegal, we're going to take it down. If it's not illegal, then we're putting our thumb on the scale and we're being censors.
You're putting your thumb on the scale for moderating hate speech. I mean, you don't put out child pornography. That's not...
It's illegal.
Some people would say that's considered censorship. I'm just saying, you...
No, I literally... The laws in this country are put forward by the citizens. We're a democracy. If those laws are put in place by the people, we adhere to those laws.
Okay, and I agree.
We adhere to the laws of others. If you go beyond the law, you're actually going beyond the will of the people.
Okay, agreed. With the law. But if you are doing something that promotes hate and violence and ultimately leads to killing, you don't feel you have any responsibility not to do that?
Articles all the time that lead to violence and killing. Don't they? Shouldn't they? It's like you're applying a differential standard to...
But that would never be in mainstream media. These types of images, that type of language, those things would never be... We'd never... when I was in mainstream media, we'd never promote things that would be anti-Semitic. We would never promote things that would...
Anti-Semitic either. You said promote. If content is on the platform, that doesn't mean we promote it.
But that wouldn't be on a platform for mainstream media at all.
No, but you can think of... That's because the mainstream media has, like, whatever, 20 articles a day. We have 500 million posts a day.
Ja, dit zijn twee totaal verschillende werelden.
Ja, maar toch normaal goed gesprek, denk ik.
Zeker.
Dan.
Het wordt af en toe wel korzelig. En je ziet ook wel dat Musk lang soms moet nadenken over een antwoord. En dat hij geïrriteerd raakt. Maar er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. En het is dus nog steeds de vraag, want dat is, dat hebben wij vrijdag ook gezegd. Elon Musk heeft eigenhandig het contract verscheurd met deze Don de Man. En hij had blijkbaar een contract. Ik heb daar nog niet zoveel over gelezen. Behalve dan dat wij toch aardige tips kregen van een stuk in de New York Post. Met daarin de eis van Don Lemon in het contract.
Ik wou net zeggen.
Zou de Bieter zeggen. Hou je vast, een gratis Tesla Cybertruck. Heb je die gezien? Dat is een wat een specieauto is dat. Een soort SUV is dat. Hij wilde een voorschot van $5 miljoen op een salaris van $8 miljoen. Hij wilde aandelenbelang in X en het recht om mee te stemmen over het wijzigen van het beleid van X. Juist. En hij wilde een privéjet naar Las Vegas en een suite voor hem en zijn verloofde. Ja, allemaal absurde eisen. Ik kan me niet voorstellen dat contract al getekend is. Dus misschien is het een soort van ontwerp.
Precies. Volgens mij hadden ze een overeenkomst van we gaan een contract aan. En zijn ze daar gewoon niet uitgekomen. En ja. Don LeMond doet het nu voorkomen. Alsof dat allemaal komt na dat ene gesprek. Maar ik las inderdaad ook van ja, dat Musk had gezegd van ja, wat Don LeMond wil is hetzelfde als wat hij deed op CNN. En we weten nou allemaal dat CNN nou niet echt een succes is de afgelopen jaren. Nee. Dus dat wil ik niet. Dus ze zijn er gewoon niet echt helemaal uitgekomen, heb ik nu meer de indruk.
En om het dan te spinnen als dat hij het contract heeft opgezegd. Ik kon niks in het gesprek ontdekken wat een probleem zou zijn. Of waar hij dan opstapt of heel boos zegt van nou, ik heb geen zin in je, wat dan ook. Nee.
Ja, het is wel een beetje de beruchte Don LeMond-hysterie, vrees ik, die daarin meespeelt. Want dat doet hij altijd. Dan wordt het meteen gespind als Don LeMond is de grote voorvechter van vrijheid van meningsuiting. En dan zijn het anderen die hem dan censureren. Want hij mag dan zogenaamd niet zeggen wat hij wil. Maar er zijn natuurlijk een hoop andere dingen die er ook in meespelen. En ja, als het klopt wat New York Post schrijft, wat natuurlijk de vraag is. Maar ja, dan snap ik wel dat ze daar oneenigheid over hebben gekregen.
Ja.
Die Cybertruck, dat is nog tot daar aan toe. Die kan inderdaad, dat is, weet je, maar ik snap dat je het dus niet zomaar eens bent met salarisuitingen. En nou helemaal niet met stemrecht over het beleid van X. Nee. Want als je Don LeMond hier hoort, die wil moderatie weer invoeren. Ja. En of dat goed of slecht is, weet ik niet. Maar je weet wel dat Elon Musk dat dus duidelijk niet wil.
Ja. Er zitten wel hele leuke woke-stukjes nog in, maar die moet ik nog even goed beluisteren. En die zal ik monteren voor aanstaande vrijdag voor de woke-week.
Ah, mooi. Daar
kunnen we nog eventjes van genieten. Wat hebben we nog meer? Oh ja, de campagne van de presidentsverkiezingen, die komt toch wel aardig op stoom. Trump was afgelopen weekend in Dayton in Ohio en had het over de criminele bendes in Mexico die het land binnenkomen. En daarvan geeft hij Biden de schuld, uiteraard.
If I had prisons that were teeming with MS-13 and all sorts of people that they've got to take care of for the next 50 years, right? Young people, they're in jail for years, if you call them people. I don't know if you call them people. In some cases, they're not people, in my opinion. But I'm not allowed to say that because the radical left says that's a terrible thing to say. They say you have to vote against him because did you hear what he said about humanity? I've seen the humanity, and these humanity, these are bad. These are animals, okay? And we have to stop it. We can't have another Lakin. We have so many people. We have so many people being hurt so badly and being killed. They're sending their prisoners to see us. They're sending and they're bringing them right to the border and they're dropping them off and we're allowing them to come in. And these are tougher than anybody we've got in the country. These are hardened criminals and we've got hundreds of thousands of them. And we're not going to take it. We're just not going to take it. We're destroying. They are destroying our country. I'm telling you. He's the worst president we've ever had and the most incompetent president we've ever had. And he's also the most crooked president we have ever had. Now, other than that, I think he's doing an excellent job. Do we agree?
Hoe werd dit gebracht in de media? Ik las over alleen maar Trump noemt immigranten weer beesten.
Exact, ja.
En ook hij had het over het bloedbad op de automarkt.
Ja.
Het wordt één groot bloedbad op de automarkt. Dat schrappen ze er dan uit. En dan laten ze alleen maar horen. Trump dreigt met een bloedbad.
Ja, dit is de context helemaal.
China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Juist, hij heeft het hier over de Amerikaanse auto-industrie, over de economie. En als hij niet gekozen wordt, dan zal de Amerikaanse economie bloeden. En wat denk je bij een bloedbad? Dat wordt natuurlijk gekoppeld aan burgeroorlog. Of natuurlijk. Aan, hè, alsof het een hondenfluitje is voor zijn achterban. Trump dreigt met een nieuwe bestorming van het kapitool. Of erger als hij niet herkozen wordt.
Het stond echt letterlijk, Trump dreigt met bloedbad. Het was ook in Amerikaanse media, echt niet alleen in Nederlandse. Maar ik vind het wel echt, want het is nu zover, en ik hoef Trump toch echt niet te verdedigen lijkt me, maar wel zover dat je als ik het al lees, denk ik, dat zal dan wel genuanceerder liggen.
Ja, precies.
Je kan bij alles wat nu over Trump wordt geschreven, denk je al automatisch, dat zal dan wel niet. En ik dacht echt toen ik dat las, ik zag bij de Volkskrant ook zo'n kop, met Trump noemt immigranten
beesten. Ja.
Toen dacht ik al van, nou, dat zal dan wel net als de vorige keer gaan. Ja. En zal die het wel gewoon weer hebben gehad over die gangmembers en zo. Die, ja. En jou, nu hoor ik, want dit fragment had ik verder niet gehoord. Nu hoor ik het echt precies wat je verwacht dat hij heeft gezegd. Ja.
Dus er wordt weer hard gewerkt, ook door de Nederlandse media, aan een frame van Trump dat hij uit is op een burgeroorlog en dat hij alle immigranten beesten noemt. Dat is niet zo, dat hebben we net kunnen horen.
Nee, terwijl het is ook niet dat je denkt van, nou, zegt hij het nou wel of niet? Het is een hele duidelijke context. Je kan daar ook echt niet... En dat is allemaal leuk en aardig, maar dan moet je niet gaan klagen dat Trump nepnieuws verkoopt.
Ja.
Of dat sprake is van desinformatie door de Russen. Want een kop als Trump dreigt met bloedbad boven deze speech is toch wel echt het schoolvoorbeeld van desinformatie. Ja. En ik denk dat Poetin toch wel tevreden is en handjes wrijft. Die heeft eigenlijk geen trollenfabriek meer nodig. Want dat doen de Europeanen en Amerikanen al helemaal zelf.
Ja, ongelooflijk. Het woord bloedbad is verdacht als Trump het noemt, maar als anderen het in hun mond nemen, is er natuurlijk helemaal niets aan de hand.
The Republican Party will be destroyed. It's going to be a bloodbath.
There's going to be a bloodbath one way or the other.
Bloodbath for Bernie Sanders.
It's been a bloodbath. They're shaping up to be a bloodbath.
Head off a bloodbath in next year's crucial midterm.
Off-year elections are often a bloodbath.
This week's bloodbath for Democrats.
A bloodbath at the ballot box.
There could be a Republican bloodbath.
They'll talk about a bloodbath.
It's a bloodbath. I have to talk about you. And
it's going to be a bloodbath.
Ja, het wordt zo vaak gebruikt. Wij hadden ook altijd, als het slecht ging op de beurzen, heel slecht ging op de beurzen, dan spraken wij bij RTLZ ook altijd over een bloedbad.
Ja, dan mag het allemaal wel. Als Trump het zegt, kun je dat maar op één manier duiden.
Precies. Ik heb nog een bonusquote, Bert.
This is the TPO podcast.
Ja?
Ja, ik moet hem even erbij pakken. Wacht even. Want het was zo dat zelfs in mijn tijd op de Universiteit van Amsterdam, toen de klassenstrijd toch echt als een theoretisch kader nog verplicht was, was er geen georganiseerde club studenten verbonden aan een communistische partij. Maar die tijden zijn toch echt veranderd. Zagen we afgelopen week op de plaatselijke AT5.
De jongerenbeweging is verbonden aan de nieuwe communistische partij Nederland. Het is voor het eerst dat deze tak zich ook aan de UvA vestigt.
Wij zijn aan de universiteit omdat de studenten ook de toekomstige werker zijn. Ze worden geraakt door heel veel van de problemen van de huidige maatschappij. En er zijn studenten die natuurlijk zich in actie willen komen om hun belangen te vertegenwoordigen.
In de afgelopen 30 jaar zie je ongeveer dat in Nederland de productiviteit bijna verdubbelt. Maar de gemiddelde werkende persoon in Nederland, die is er eigenlijk op achteruit gegaan. Want 30 jaar geleden kon je als jong persoon een huis kopen.
Ja, ik heb het even nagekeken nog. Volgens TBS is de gemiddelde koopkracht de afgelopen 30 jaar met 60% gestegen.
Ja, maar dat zijn feiten die er even niet toe doen.
Nee. En zeker, het is moeilijker om nu een huis te kopen. Maar dat ligt vooral ook natuurlijk aan de krapte op de huizenmarkt. En de bevolkingsexplosie die we meemaken. En natuurlijk, die krapte die zal die huizenprijs zeker opdrijven. Maar het ligt dus vooral aan de beschikbaarheid van de huizen.
Maar wat je zegt, je kan echt grafieken tussen nu en 30 jaar, die zien gewoon stijl omhoog gaan. Omdat de welvaart natuurlijk enorm is toegenomen. Ja, ja. Dat is even precies één reden, namelijk kapitalisme. Ja, ik bedoel, weet niet.
Ja, klein stukje nog.
En we zien dat jongeren steeds meer een alternatief willen voor hun toekomst.
Ik ben niet lid, maar ik zou wel lid willen worden.
En waarom?
Ik denk dat er heel veel problemen zijn die met ons huidige systeem niet opgelost kunnen worden.
Ja, wat is het toch een mode grill, dat communisme, Bert. Als je nou niks meer hebt en je bent helemaal week in je hoofd, dan kies je voor het communisme, maar dan alleen.
Fuck. Ja, zoals Gustav Peek.
Ja, Gustav Peek, ja. Die godverdomme geen zak te doen heeft, inderdaad.
Nee. Geld zat alle tijd matig verleend. Nou, dan maar communisme nog een keer een kans geven. Ja. Nou ja, maar het erg is dat media dat ook allemaal heel leuk vinden. Dat is allemaal een soort romantiek. Een soort, oh leuk, communisme is toch een soort van goed en zo. Terwijl in ideologie waar 100 miljoen mensen door zijn gestorven. Ja. Daar kun je toch een keer klaar mee zijn. Je zegt toch ook niet, want het is dan maar goed, communisme en het is dan verkeerd gegaan. Maar als we dat dan eruit weghalen, is het nog steeds iets wat voor heel veel mensen ten goede kan komen. Ja. Dat zegt gewoon niet over nationaal socialisme. Nee, er is toch niemand die zegt, oh, maar als we nou geen Joden haten, maar wel het nationaal socialisme weer herinvoeren. Ja. Dan zegt niemand, oh, oké.
Okay. Ja. Nee, precies. Hitler heeft het verkeerd uitgevoerd. We gaan het nog een keer proberen.
Maar dan zonder dat we Joden gaan haten.
Ja,
ik snap gewoon niet. Dan moet toch een keer ook meer educatie overkomen over hoe. Ik bedoel, je kan toch niet toch nog serieus met het communisme aankomen? Dat communisme is dood. En het is net zo dood als het nationaal socialisme. En dat heeft een reden. Dus we hebben daar een oorlog van gehad met vernietiging. En daarna een koude oorlog met heel veel vernietiging. En het is toch helemaal nergens goed uitgepakt. Nog steeds niet. En dat blijft zo. En dat is dus wat ik net zeg. Je kan echt... Als je het gaat hebben over welvaart of de mogelijkheid om een huis te kopen, dan moet je naar de afgelopen 50 jaar of laten we zeggen sinds de oorlog kijken waar het beter is gegaan. Hier of in de Sovjet-Unie? Nou, dan ben je snel klaar.
Dit was het?
Ja.
Of had je dat?
Ja. Maar ja, vandaag komt weer die politievakbond. Die komt dan eens in de zoveel jaar jammeren over het feit dat er mensen zijn die gaan staan filmen bij ongelukken. En dat zal allemaal wel, maar daarom komt de politievakbond vandaag met de droevige mededeling dat ze graag wil dat er paal en perk aan wordt gesteld aan het filmen op de openbare vrije weg.
Nou ja.
Maar serieus, en dan is er dus geen één journalist die dan denkt van, goh, maar als er nou eens een politievakbond komt die zegt dat ze paal en perk willen gaan stellen aan het vrije filmen op de openbare weg. Waar de politie helemaal geen zak over te zeggen heeft. Ook niet als de politievakbond dat allemaal onfatsoenlijk vindt. Dat zal maar wel. Maar we hebben in Nederland geen fatsoenspolitie.
Nee, exact.
Die hebben ze in Iran, hebben ze een moraal en zede politie. En dat pakt de hele tijd niet zo goed uit. En dat is de reden waarom we in Nederland graag heel ver weg willen blijven van een politie die ook gaat bepalen wat fatsoenlijk of wel of niet gepast is. Maar dan zegt de politievakbond, we moeten daar eigenlijk paal en perk aan stellen. Denk ik, dan moeten er toch 1000 journalisten zijn in Nederland die zeggen, hey, daar wil ik wel een kritische vraag over stellen. Nee hoor, dan wordt dan zonder ook maar één kritische vraag dat persbericht van A tot Z overgekopieerd en geplakt. Politievakbond wil paal en perk stellen aan filmen bij ongelukken. Terwijl ik snap natuurlijk, en daar gaat het natuurlijk om, dat het gaat om fatsoen.
Ja.
Daar zijn ze bij de Nederlandse media dol op. Als je dan kan zeggen, oei, iets onfatsoenlijks. Nou, dat moeten we niet willen. Laten we het fatsoenlijk doen.
Ja.
Maar ze gaan voorbij aan het fout. Hoe ingewikkeld dat is, die relatie met vrijheid op de openbare weg en dingen die je wel en niet wil.
Precies.
Want die vrijheid is er met een reden. En 100 jaar geleden was die vrijheid er ook. Maar toen hadden mensen nog geen mobiele telefoon met camera en geen social media. En nu wel. Dus die vrijheid komt met gebreken en dat doe je niet zoveel aan. Maar daar moet de politie dan maar mee leren leven. Omdat de politie er nou is om vrijheid voor iedereen te garanderen. En niet alleen voor de mensen die fatsoenlijk zijn. En het zou leuk zijn als de journalistiek daar ook eens op inspeelt. In plaats van de hele tijd dat soort gemekker en gedram te faciliteren.
Ja.
Ja, want dat wil ik ook nog even zeggen. Het probleem is dat als je nu ruimte geeft aan de politievakbond om te bepalen wat fatsoenlijk is en wat wel of niet smakeloos is, de politievakbond morgen ook komt met bepalen welke mening fatsoenlijk is en welke mening wel of niet smakeloos is, en daarna welke boeken eigenlijk aan paal en perk moet worden gesteld en welke films ze misschien beter wel of niet kunnen gaan zien. En dat is nou iets wat we niet willen. En daarvan begrijpt elke journalist en iedereen ineens wel hoe het ingrijpt. Maar dat gaat bij de vrijheid de openbare weg om precies dezelfde regels.
Exact. Het journaal, je vindt dan inderdaad dat het niet kan. Dat er geholpen moet worden. Dat mensen in plaats van hun telefoon gebruiken, handen uit de mouwen moeten steken of weg moeten gaan. En,
is allemaal waar. Ja. Is allemaal waar. Zo zijn de regels niet ingericht. Nee. Weet je? En toen Mitch Henriquez werd doodgedrukt door politie, toen was het toch maar wel vrij handig dat er mensen waren die dachten, hé, laat ik dat tafereel eens gaan filmen. En toen een politieagent een kogel afvuurde op een jongen in een trekker, was het maar goed dat we daar de beelden van hadden.
Ja.
En dan ga je ineens denken van, goh, je zou ineens denken dat de politie inderdaad ook wel eens last heeft van dat filmen op de openbare weg. Ja, en dat komt dan wel goed uit als daar paal en perk aan worden gesteld. En dan moet je heel kritisch op zijn. En dan moet je niet, zoals RTL Nieuws doet, dat maar een beetje kritiekloos weer wordt gegeven. En ik kan je nu al verzekeren dat dat dan de komende dagen ook gewoon weer bij de Opeens en de Babbelshows is van, we moeten het daar nog eens keer over hebben. En ik vind het prima als je het daarover hebt, dat mag ook. Maar we moeten daar wel heel scherp op blijven.
Ja, precies, en niet alleen vanuit de fatsoenshoek beoordelen.
Kijk, het probleem is dat mensen het slikken, omdat, dat zie je ook op de reacties, hè, op Twitter, dat mensen zeggen, het is ook onfatsoenlijk.
Ja, precies.
Als je er zelf ligt, zou je dat dan ook willen? Nou, nee, en ik zou het zelf ook niet filmen, maar daar gaat het niet om.
Precies.
En maar op die manier, dat is de manier waarop sluipend dingen die de vrijheid bedreigen, op sluipende wijze komen dat soort dingen, glippen dus naar binnen. En ik vind dat de journalistiek daar een taak heeft en daar veel kritischer op moet zijn.
Ja, je hebt helemaal gelijk, Bert. Geen spel tussen te krijgen. Dankjewel. Dit is nou eens een mooie afsluiting van de TPO-podcast. We zijn er elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet niet te abonneren op de extra vrijdagshow met de one and only Woke Week. Wordt weer leuk, aanstaande vrijdag. Ons ondersteunen en jezelf dus een plezier doen, doe je op tpopodcast.nl. Kom je vanzelf op onze Petje Af pagina en daar wijst de weg zich vanzelf. Heel veel dank, stay cool.
En tot vrijdag.
Ja, mooi Bert.
TPO Podcast. Bert Brussen, Roderick Belo. Ranting and Reason.
Beste podcastluisteraars, tot vrijdag.
Podcasting is
the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick.
What a show.
I'm telling you.
Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.